Mededeling gemeente met betrekking tot de huisbezoeken. Op maandagavond zal er huisbezoek zijn bij de familie J.P. de Bakker Berkenhof en familie M. Talen ook aan de Berkenhof en zuster Ina Arnoudse aan de Berkenlaan. En woensdagavond zuster A. Knape Berkenlaan en broeder G. Verhagen aan de Kastanjelaan en op donderdagavond de familie M. Geluk aan de Wilgenlaan. Tot zover deze mededeling met betrekking tot de huisbezoeken. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Psalm 89, vers 19. Met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis willen we zingen uit Psalm 102, het 15e vers. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, neemt een end door de tijd die alles schendt. Daarna willen we samen luisteren naar de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in het 23ste hoofdstuk van het boek Genesis. Genesis 23 noemen we u als schriftlezing na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 102, het 15e vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genesis 23. En het leven van Sara was 127 jaren. Dit waren de jaren des levens van Sara. En Sara stierf te Kiriat Arba, dat is Hebron in het land Kanaan. En Abraham kwam om Sara te beklagen en haar te bewenen. Daarna stond Abraham op van het aangezicht zijner doden en hij sprak tot de zonen het zeggende: Ik ben een vreemdeling en inwoner bij u, geef mij een erfbegrafenis bij u, opdat ik mijn doden van voor mijn aangezicht begraven. En de zonen het antwoordden Abraham zeggende tot hem: Hoor ons, mijn heer, gij zijt een vorst Gods in het midden van ons, begraaf uw doden in de keur onze graven. Niemand van ons zal zijn graf voor u weren, dat gij uw doden niet zou begraven. Toen stond Abraham op en boog zich neder voor het volk des lands, voor de zonen Hets. En hij sprak met hen, zeggende: Is het met uw wil dat ik mijn doden begraven van voor mijn aangezicht? Zo hoort mij en spreekt voor mij bij Efron de zoon van Zohar, dat hij mij geven de spelonk van Machpela, die hij heeft, die in het einde van zijn akker is, dat hij dezelve mij om het volle geld geven, tot een erfbegrafenis in het midden van u. Efron nu zat in het midden van de zonen Hets. En Efron de Hetiet antwoordde Abram voor de oren van de zonen Hets, van al degenen die ter poorten zijner stad ingingen, zeggende: nee, mijn heer, hoor mij, de akker geef ik u, ook de spelonk die daarin is, die geef ik u. Voor de ogen van de zonen mijns volks geef ik u die, begraaf uw doden. Toen boog zich Abram neder voor het aangezicht van het volk des lands. En hij sprak tot Efron voor de oren van het volk des lands, zeggende: trouwens zijt gij het, lieve, hoor mij. Ik zal het geld des akkers geven, neem het van mij, zo zal ik mijn doden al daar begraven. En Efron antwoordde Abram, zeggende tot hem: mijn heer, hoor mij. Een land van 400 sikkelen zilvers, wat is dat tussen mij en tussen u? Begraaf slechts uw doden. En Abram luisterde naar Efron. En Abram woog Efron het geld waarvan hij gesproken had voor de oren van de zonen Hets, 400 sikkelen zilver, onder de koopman gangbaar. Alzo werd de akker van Efron, die in Machpela was, dat tegenover Mamre lag, de akker en de spelonk die daarin was, en al het geboomte dat op de akker stond, dat rondom in zijn ganse landpalen was gevestigd, aan Abram tot een bezitting, voor de ogen van de zonen Hets, bij allen die tot zijn stadspoort ingingen. En daarna begroef Abram zijn huisvrouw Sara in de spelonk des akkers van Machpela tegenover Mamre, het welk is Hebron in het land Kanaan. Alzo werd die akker en de spelonk die daarin was aan Abram gevestigd tot een erfbegrafenis van de zonen Hets. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond in onze serie preken over het leven van de aartsvader Abram over dit gehele hoofdstuk nadenken. De tekst is dus gelijk aan de schriftlezing. Het hele hoofdstuk Genesis 23. Ik lees alleen het eerste en het laatste vers. Genesis 23 vers 1. En het leven van Sara was 127 jaren. Dit waren de jaren des levens van Sara. Tot en met het 20ste vers. Alzo werd die akker en de spelonk die daarin was aan Abram gevestigd tot een erfbegrafenis van de zonen Hets. Willen we nu eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Tot u, Heere, komen wij aan het begin van de dienst op deze zondagavond. Gij die de God van leven en dood zijt. Gij die heel ons leven in uw hand houdt. Wij buigen ons voor u neer. En vragen van u, wil u wanneer dit gedeelte van de schriften vanavond voor ons open ligt, ons bij de inhoud van dit woord stilzetten. Leer ons, o Heere, de dingen die in dit gedeelte van uw woord liggen opgesloten verstaan. En geef dat wij herinnerd mogen worden aan het feit dat ons leven een damp is en dat de dood ieder uur wenkt. Want al was het zo dat de moeder van alle gelovigen, Sara, een hoge leeftijd mocht bereiken, ook van haar staat het hier geschreven: en zij stierf. En zo zal het ook in ons levensboek eens geschreven worden: en hij en zij stierf. Heere, wil geven dat wij vanavond daar zo aan herinnerd worden, dat wij ontdekken dat ons leven een tijd is die u ons schenkt, vol van prediking, vol van roepstemmen, vol van het werk van uw genade. En dat we in die tijd der genade geroepen, ja gedrongen worden, om u, de levende God, te zoeken. O Heere, bind dat zo op ons hart, dat wij die tijd des levens kostelijk mogen achten. en dat wij een wijs hart mogen ontvangen en onze dagen leren tellen. Heere, geef dat aan ouderen, maar ook aan onze jonge mensen en aan onze kinderen, opdat wij u mogen zoeken en opdat wij niet rusten mogen voordat wij het op goede gronden weten, dat wij die rust en vrede gevonden hebben die bij u in de Heere Jezus Christus alleen te vinden is. Denk, Heere, aan ons allen, niet alleen aan hen die nog vreemdeling zijn van dat grote werk van uw genade, maar wil u ook uw kinderen opzoeken. Wil u geven dat ook zij bij de dingen van het leven en van het sterven mogen stilstaan. Want we worden vanavond er toch heel indringend bij stilgezet dat ook uw kinderen moeten sterven. En al is de dood voor hen de laatste vijand, toch is het nog een vijand die weliswaar verslagen is door de gekruisigde koning, maar waar toch nog een donkere dreiging hangt, die alleen door de stervensgenade die u schenken wilt weggenomen kan worden. Heere, wil dan ook uw kinderen erbij bepalen dat het sterven onherroepelijk is. En geef dat zij ook zich mogen benaarstigen, zoals uw woord dat zegt, om een roeping en verkiezing vast te maken. Want dan zullen zij niet struikelen, in het leven niet. Dan zullen ze ook bewaard worden voor het struikelen bij het sterven. Ja, dan zal de dood een doorgang zijn tot het eeuwige leven en afsterven aan de zonde. Zo was het voor Sarah en zo is het voor al uw kinderen. Heere, leer uw volk dan dat zij hier geen blijvende stad hebben, maar leer ze de toekomende stad te zoeken, zoals Abraham als vreemdeling hier beneden de stad zocht die fundamenten heeft, waarvan de opperste bouwheer en kunstenaar God is. Heere, schenk het verlangen naar die hemelstad, naar dat vaste gebouw in de harten van uw kinderen, en leer hen daarnaar verlangen en daarnaar uitzien. De hoop die niet beschaamt, schenk die in hun hart. We bidden van u, wil u zo in ons midden zijn met uw geest en met uw woord. Wil u het woord van de prediking ook deze avond zegenen en gebruiken. Geef ons alles wat nodig is om ook dit gedeelte van uw woord uit te leggen en uit te dragen. Geef ons een stem om te spreken. Geef ons vrijmoedigheid. Geef ook, Heere, dat we uw woord zo mogen vertolken dat het in alle gebondenheid aan uw woord heel eenvoudig mag zijn, maar daarom niet minder indringend, opdat wij gewaarschuwd en vermaand mogen worden om dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, getroost te mogen verlaten. En wil u het woord zegenen, zo zegenen, dat zondaren in hun hart gebroken mogen worden, verslagen van hart, dat uw volk onderwijs ontvangen mag en dat wij allen, het zij een bestraffende of beschamende, het zij een bemoedigende of vertroostende zegen mogen wegdragen. Wil ook de praktische lessen die in dit deel van het woord liggen opgesloten zegenen, als wij spreken moeten en spreken mogen over rouw en over de begrafenis. Zou u ook deze tere onderwerpen willen zegenen, Heere, en geven dat wij ook daarin gedachten ontvangen mogen en een opvatting ontvangen mogen die gescherpt mag worden door uw heilig woord. Wil u ons bewaren voor allerlei ongeloofsgedachten die er vandaag zijn rondom sterven, begraven en het rouwproces, en geef dat wij schriftuurlijk mogen leven in alle omstandigheden van het leven. Wil ons leiden in alle opzichten. Denk aan hen die ziek zijn, hen die in eenzaamheid zijn, hen die het moeilijk hebben. Ontferm u over hen die zorgen hebben rondom de gezondheid van iemand die hen lief is. Denk aan hen die zorgen hebben in andere opzichten. Er kunnen zorgen zijn rond kinderen, rond familieleden, rond onze ouders misschien. Zorgen in zoveel opzichten, Heere, we maken ze u bekend en bidden u, wil u op ons allen neerzien. En in welke omstandigheden wij ook verkeren, schenk ons uw genade. Wil u zijn met onze gemeente? Wil u in het midden van onze gemeente wonen en werken? O Heere, denk dan ook bijzonder aan de jonge mensen. Wil u krachtig onder de jongeren en onder de kinderen, ook onder de hele kleine kinderen werken? U bent toch diezelfde God, wiens trouw rust op het late nageslacht, dat uw verbond niet trouweloos wil schenden. O Heere, wil ook zo en in dat licht onder ons en onder onze jonge mensen en kinderen werken. Maar denk ook aan onze ouderen. Ouderen die soms hoog bejaard zijn, die misschien al jaren niet meer in de kerk kunnen komen, of misschien nog zo gezond zijn dat ze op hoge leeftijd nog regelmatig onder ons mogen zijn. Heere, wil u hen bijzonder gedenken. Nu we stilgezet worden bij de levensavond en ook bij het sterven, wil u geven dat er ook onder de ouderen veel werkzaamheden mogen zijn aan de troon van uw genade. En dat dat wat uw knecht Calvijn de overdenking van het toekomende leven noemde, ook bij onze ouderen gevonden wordt. De voorbereiding voor de eeuwigheid. Heere, laat ook daarin het leven door uw genade getekend mogen worden. Want waar ons leven getekend wordt door uw genade, daar wordt iets zichtbaar van dat werk wat ook in de vader en de moeder van alle gelovigen, in Abraham en Sara's leven, naar voren kwam. Wil u in heel de gemeente werken en daartoe ook alle arbeid zegenen. Smeken u, wil u het woord van de prediking zegenen. Catechetisch onderwijs. Alle verenigingswerk, de Bijbelkring, het huisbezoek. Ja, alle takken van werk. Velerlei. O God, wil u geven dat dat grote wonder van de zegen van uw genade aan alle arbeid in uw koninkrijk gehecht mag worden. Wij verdienen het niet, maar wil u het doen enkel en alleen om de arbeid en de verdiensten van de Heere Jezus. Wil u, o Heere, ook met onze kerken zijn. We bidden u voor alle gemeenten, predikanten, ambtsdragers. Wil u, o grote koning, arbeiders, dienaren van het woord uitstoten, opdat zij geroepen mogen worden en bekwaamd en door u onderwezen om dat grote werk te doen. Heere, wil ook geven dat zij die in uw wijngaard werken mogen, daartoe verder bekwaamd mogen worden. Neem weg wat verkeerd is en bouw uw eigen werk op. En zegen, Heere, onze kerken, onze predikanten, allen die onze kerk werkzaam zijn. Wil u bekerend en vernieuwend, genadig werken onder ons en doe ons wederkeren tot u. En er is een reden, Heere, dat wij ons voor u verootmoedigen. En bidden met de psalmdichter, keren weder, God der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Heere, leer die verootmoediging en bezoek ons met uw heil. Ontferm u over alle takken van kerkelijke arbeid. Wil u zijn met het werk van de zending, van het werk van de evangelisatie. Evangelieverkondiging onder het volk dat bemind is om der vaderen wil, het volk van Israël. Heere, wil u in al die sectoren van arbeid uw koninkrijk uitbreiden en de werken van de duisternis verstoren. Sterk allen die in deze bijzondere posten werkzaam zijn. Wil u hen gedenken in uw gunst. En laat het zo mogen zijn dat ook hun werk niet ijdel mag zijn in de, u de Heere. Denk ook bijzonder, Heere, aan ambtsdragers, predikanten, ouderlingen, zendelingen of hen die bij het zendings- of evangelisatiewerk betrokken zijn, die het moeilijk hebben. We denken aan geestelijke strijd, aan vragen rondom de roeping, aan gebrek aan vrucht op het werk. Als alles zo moedeloosmakend kan lijken, omdat de rotsbodem waarop geploegd wordt zo hard lijkt te zijn. Heere, wil in die teleurstellende omstandigheden het licht van uw genade bijzonder niet onthouden. Wil u ook denken aan predikanten die ernstig ziek zijn. We denken dan aan verschillende predikanten die in hun huiselijke omstandigheden zorgen kennen. Maar we dragen bijzonder dominee Sterk van Bunschoten en dominee Hofman van Rijnsburg aan u op. We smeken u, Heere, wil u onze broeder Sterk gedenken, die ernstig ziek is en rond wie de zorgen alleen maar toe lijken te nemen. O grote koning, wil u de behandelingen nog zegenen en wil u geven dat hij onder die behandelingen in afhankelijkheid van u de weg mag gaan. Wil u hem, zijn vrouw, de kleine kinderen die zij van u ontvingen en ook hun verdere familie bijzonder gedenken. En geef, Heere, dat ze onderworpen mogen zijn aan uw weg en mogen hopen op uw genade. Denk aan hen heel bijzonder en ook aan de gemeente die door deze omstandigheden toch ook bijzonder in verdriet en in zorg gedompeld is. Wil u zijn met de gemeente Rijnsburg, dominee Hofman en zijn vrouw en hun familieleden. Heere, wil u geven dat de berichten die zeggen dat het allemaal stabiel blijft, zo voort mogen duren. En zou u willen geven dat hij nog wat werk mag doen in uw koninkrijk. Maar bijzonder smeken we van u, denk aan hen samen in uw genade. En geef, Heere, dat ook zij ervaren mogen dat het woord van u niet alleen een woord is wat zijn kracht doet onder de kansel, maar ook zijn kracht doet in de levens van hen die het woord bedienen. Heere, denk aan hen in uw gunst en ook aan die gemeente. Wil u zo met ons allen zijn? We bidden u, Heere, denk aan ons in uw gunst en ontferm u over ons naar de grootheid van uw barmhartigheden. We belijden het voor u dat als we zien op onszelf, dat er bij ons geen rechten zijn waarom wij al deze dingen van u vragen of verwachten zouden. Wij moeten het belijden dat wij gezondigd hebben. En onze zonden zijn zo groot dat wij alleen maar kunnen zeggen, Heere, treed niet met ons in het gericht, want wie zou rechtvaardig zijn? Niemand. Maar wil u nog denken aan ons uit genade, in de vergiffenis van al onze zonden, en zie op ons neer in het bloed van Jezus Christus, uw Zoon, dat reinigt van alle zonden. We vragen het om zijnentwil uit genade. Amen. We zingen uit Psalm 39, gemeente, de versen 3, 5 en 8. Psalm. Psalm 16, het vijfde vers, is de psalm die we zingen aan het einde van de prediking na het amen. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. Ook zal mijn vlees thans afgesloofd en spij des vijands in de grafkuil zeker wonen. Psalm 16, het vijfde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, er is een oudere verklaring van het boek Genesis dat tot titel heeft het boek der geboorten. En dat is een hele mooie naam voor een uitleg van het boek Genesis. Je zou de naam Genesis enigszins vrij zo kunnen vertalen. En de Joden hebben er in hun uitleg ook altijd de nadruk op gelegd dat het boek Genesis inderdaad het boek van de geboorten is. Want ze wijzen erop dat op verschillende plaatsen in dat boek de regel voortkomt: dit zijn de geboorten van Adam, van Sem, van Abraham, van Isaac, van Jacob. Dit zijn de toledood, de geboorten van die en die. Genesis is het boek van het begin, van de geboorten, inderdaad. Maar in dat boek van de geboorten komen we ook het sterven tegen. Al in het eerste geslachtsregister in Genesis hoofdstuk 5 klinken de doodsklokken in bijna elke zin. En hij stierf, en hij stierf. En zo komen we in dit boek der geboorte ook in aanraking met de eerste begrafenis die ons daar omstandig beschreven wordt. Het is het sterven en de begrafenis van Sara, de moeder van de gelovigen, de vrouw van Abraham. En we willen vanavond met de hulp van de Heere stilstaan bij Abraham en de begrafenis van Sara. We letten op drie dingen. Allereerst op zijn liefde, vervolgens op zijn geloof en tenslotte op zijn hoop. Abraham en de begrafenis van Sara. Ten eerste zijn liefde. Dan gaat het vooral over Abrahams liefde tot zijn overleden vrouw. Vervolgens zijn geloof. Hij gelooft dat hij in het land van de belofte toch zal wonen. En tenslotte zijn hoop. Hij koopt een graf, omdat hij als vreemdeling hoopt op een beter vaderland. We zijn toegekomen, bijna toegekomen aan het einde van de geschiedenissen van Abraham. Na deze preek misschien nog twee preken over zijn leven. En het is ook duidelijk uit de geschiedenis die vanavond voor ons ligt, dat we aan het einde van zijn leven gekomen zijn, want we worden stilgezet bij het sterven en de begrafenis van Abrahams vrouw Sara. Abrahams leven, zoals dat aan ons voorbij gegleden is, is vele malen vergeleken met een stroom, een rivier. Soms hele rustige gedeelten, waar het water de ruimte heeft en langzaam voortkabbelt. Soms machtige stroomversnellingen en watervallen zelfs, waar alles omver geworpen leek te worden. Bij zo'n stroomversnelling hebben we de laatste weken stilgestaan. Abraham werd geroepen om zijn enige zoon Isaac, de zoon die hij lief had, de zoon in wie de belofte van God als het ware gestalte gekregen had, om die zoon te offeren op de berg Moria. En doordat God zelf tussen beiden kwam, heeft Abraham zijn eigen zoon niet hoeven doden. Maar het is wel een geweldig diepe beproeving geweest. Alles wat gebeurde daar op die berg. Een stroomversnelling waarin de beproeving hoog ging en de aanvechtingen diep waren. Maar na die stroomversnelling lijkt Abrahams leven in rustiger water gekomen te zijn. Rustige jaren zijn gevolgd. Want het is niet zo dat we moeten denken dat enkele maanden na die gebeurtenis op de toppen van de Moria Sara overleden is. Nee, daar hebben jaren tussen gelegen. In elk geval tientallen jaren. Velen denken meer dan 30 jaren. En in die jaren is er eindelijk wat meer rust gekomen voor de nu hoogbejaarde Abram en zijn hoogbejaarde vrouw. Maar al zijn rustige jaren voorbij gegaan, het einde komt. De scheiding komt. De dood doet zijn intrede in de tenten van Abram. En dan wordt het hier zo sober gezegd. Het leven van Sara was 127 jaren. En Sara stierf te Kiriat Arba, dat is Hebron, in het land van Kanaan. Blijkbaar is Abram met zijn vee en zijn familie en zijn knechten in de jaren die ertussen liggen van het zuiden wat naar het noorden getrokken. Hij woonde in de geschiedenissen uit de vorige hoofdstukken in het uiterste zuiden bij Berseba, maar nu bij de latere stad Hebron, vroeger Kiriat Arba geheten. En terwijl hij daar vertoeft, sterft Sara. Nee, er wordt niets verteld over Sara's sterfbed. Over die dingen is de Bijbel vaak heel sober. Er wordt ook niets verteld over wat Abram allemaal doorgemaakt heeft in die momenten van misschien kortstondige ziekte of van het plotselinge sterven van Sara. Er wordt alleen verteld dat toen Sara stierf, Abram de tent waar Sara lag opgebaard binnenging, zoals het in die tijd gebruikelijk was, en daar zich neerzette om Sara daarover rouw te bedrijven en te weeklagen. Zo was dat gewoonte. In de tent waar de dode stond opgebaard, zette de naaste familie zich neer en uitte in rouwklachten zijn verdriet. Reken maar dat het verdriet van Abraham groot geweest is. Want al kende het huwelijksleven van Abraham en Sara zijn spanningen, toch krijgen we de indruk dat door de jaren heen dat huwelijksleven gezegend is en er een hechte band tussen beiden bestond. En juist ook in deze geschiedenis krijgt u zo door de woorden van de schrift heen een portret van de liefde van Abram voor Sara. Want Abram was met vele banden aan Sara verbonden. Daar was de bloedband. Want in de verte waren Abram en Sara familie. Het lijkt zo te zijn als we de geschriften van het heilig woord van God met elkaar vergelijken, dat Abram een halfbroer was van zijn vrouw. Er was dus de bloedband. Vervolgens was er de huwelijksband die hechter en hechter geworden was naarmate ze ouder werden. En door de beproevingen heen was die huwelijksband als het ware hechter gesmeed. En tenslotte was er ook de geestelijke band. Want Abraham, de vader van alle gelovigen, had een vrouw die ook de Heere vreesde. En haar naam wordt genoemd in Hebreeën 11, waar gesproken wordt over het geloof van Abraham en van Mozes en ook van Sara. En zo zal Abraham zijn vrouw gemist hebben. Want ik heb het eens een heel oud predikant horen zeggen die zijn vrouw moest missen. Wat ouder je wordt, wat minder je elkaar kunt missen. En zo zal het ook bij Abraham geweest zijn. Hij kon Sara niet missen. Er was verdriet. Maar niet alleen miste hij Sara als zijn vrouw. Hij miste in Sara ook een vrouw die de Heere vreesde. En dan is het gemis dubbel, gemeente. Dan mis je niet alleen iemand van wie je veel houdt. Maar dan mis je ook iemand met wie je met geestelijke banden verbonden bent. Dan mis je niet alleen een lieve vrouw. Maar dan mis je ook iemand die de tere omgang met God kende. De verborgen omgang met de Heere. Dan mist Abraham een biddende vrouw. En Isaac een biddende moeder. En dat kan juist als je staat bij een overleden kind van God zo aangrijpend zijn. Dan kunnen we het zeggen, ja, een juicher meer in de hemel. Maar een bidder minder hier op aarde. En die dingen zullen toch ook in Abrahams hart geleefd hebben. En daarom bedreef hij rouw. En we lezen dat hij ging zitten in die tent bij Sara. Zijn dode staat er. En daar zal hij uren zijn blijven zitten. Zoals het wel vaker gebeurt. En misschien hebt u het in uw eigen familiekring wel meegemaakt. Dat wanneer iemand overlijdt die u lief is. Dat u telkens weer gaat kijken. Dat u als het ware naar de overledene wordt toegetrokken. Vergeet dat nooit. In een tijd waarin in allerlei geschriften en boeken zoveel aandacht geschonken wordt aan rouw en rouwverwerking. En we hebben het dan over een rouwproces. Dat een van de dingen die ons vanuit de oude geschriften en vanuit het woord van God telkens weer duidelijk wordt, dit is. In die oude tijden namen de mensen er tijd voor om te rouwen. Soms dagen. Ze gunden zichzelf tijd om hun verdriet uit te schreien, om te rouwklagen. Ze gunden zichzelf tijd om het zware werk van het afscheid nemen van hun geliefde doden te verrichten. Ze gunden zich tijd. Er was ook iets van eerbied voor de dood. Eerbied die ook hieruit blijkt dat men gaat zitten. Dat werd in die dagen beschouwd als een teken van eerbied. Dat men rouwklaagde. Teken van ontzag, van de majesteit van de dood, uiting te geven aan de eerbied die er was in het licht van dat ontzaglijke, het sterven. Zouden we deze dingen vandaag niet aan het kwijtraken zijn? In de jachtige tijd, waarin haast geen tijd meer is om te rouwen. Haast geen tijd soms meer om afscheid te nemen. En waarin vooral zo weinig eerbied lijkt te zijn voor de dood. Het is nog niet zo lang geleden dat wanneer in het dorp, het zal hier ook wel gebeurd zijn, iemand overleed. Dat dan in de woningen van niet alleen familie, maar zelfs goede vrienden en kennissen, op het moment van de begrafenis de gordijnen dichtgingen. Het zal nog niet zo lang geleden zijn dat wanneer een begrafenisstoet voorbij ging, iedereen die onderweg was, stil stond uit respect en uit eerbied voor de dood. Men nam de tijd en men had eerbied. En als je vandaag in een van de volgwagens zit, bij een begrafenis, ook hier. Dan zijn er steeds meer. Steeds meer. Die niet eens aandacht schenken. En de roepstem die van een begrafenis doet uitgaat, niet eens tot zich door laten dringen. Memento mori. Denk eraan, ook gij moet sterven. En het respect dat in de Bijbel altijd wordt aangewezen voor het sterven en voor de dood nauwelijks meer op kunnen brengen. Abraham had daar iets van. En onze voorouders hadden daar iets van. En dan moet u maar niet meteen zeggen, och, dat zijn allemaal lege vormen. Kijk, als het allemaal lege vormen worden, heeft het inderdaad weinig betekenis. Maar die oude vormen hadden soms een diepe inhoud. Eerbied, respect voor de majesteit van de dood. Tijd gunnen om de roepstem van de dood tot ons door te laten dringen. Het zijn dingen die we onszelf vandaag niet mogen onthouden. En dan is er meer wat ons opvalt in deze zo eenvoudige geschiedenis. Als Abraham dan die dag, en dat zal tot in de namiddag geduurd hebben, bij de overledene heeft gezeten, dan moet er ook regelingen getroffen worden voor de begrafenis. Abraham is verdrietig. Abraham schrijdt zijn verdriet uit in de tent waar Sara is opgebaard. Abraham zit daar als een gebroken man. Maar Abraham weet ook dat er nu van hem gevraagd wordt om zijn voorbereidingen te treffen voor de begrafenis. Dat moest in het Oude Oosten veel sneller gebeuren dan bij ons. Vanwege het klimaat. Het geweldige warme klimaat drong dat de overledene meestal nog dezelfde dag, of ten laatste de andere dag begraven werd. Kijk, en dan gaat Abraham op weg. Want weet u wel, Abraham woont al zoveel jaren in het gebied van het latere Kanaan. Het land wat hem beloofd is door de Heere, maar hij bezit geen vierkante millimeter grond van dat land van Kanaan. En nu wil hij op dat land van Kanaan zijn vrouw begraven. Hij wil een laatste rustplaats voor haar hebben, waar zij, althans het stof van Sara, en straks ook het stof van Abraham, en misschien ook wel het stof van zijn kinderen en kleinkinderen, ongestoord kan rusten. En om zijn doden te begraven, zodat het ongestoord kan rusten tot op de dag van de opstanding, zal hij het gebied moeten kopen. En dan gaat hij naar de mensen van wie die omgeving is. Hij gaat naar de stad Hebron, en daar in de poort van de stad, daar zit de raad van de oudsten bijeen. Dat was blijkbaar ook in die vroege tijden al gewoon, dat de oudsten, wij zouden zeggen de leiders van de stad, de burgerlijke overheid, dat die zich zetten in de poort. En daar werd overleg gepleegd, daar werden ook transacties bezegeld, daar werden officieel stukken land gekocht en verkocht. En dan lezen we zo dat hij ging naar de zonen Hets. Die hadden op dat moment het land in bezit. Tegenwoordig spreken wij over deze mensen als de Hethieten. Een oud volk. Een oud volk wat oorspronkelijk woonde in het tegenwoordige Turkije, het vroegere Klein-Azië. En wat in die periode een ontzaggelijk groot rijk had. En ook grote delen van het land Kanaan in bezit had. En al zal het zo zijn dat de meeste mensen die in Hebron woonden, dat gewoon Kanaanieten waren. Het waren die vreemdelingen, de Hethieten of de zonen Hets, die het in Kanaan voor het zeggen hadden en met wie Abraham moest onderhandelen. En dan komt hij bij die vergadering van die oudsten en dan begint er een heel merkwaardig gesprek.
Het is een gesprek wat u alleen maar kunt begrijpen als u iets weet van de ingewikkelde omgangsvormen die er in die tijd waren. De woorden die Abraham spreekt en die Hethitische oudsten spreken, dat zijn woorden die allemaal een dubbele betekenis hebben. Zoals soms in allerlei onderhandelingen op politiek terrein ook. Ja, woorden gezegd worden die wel meer dan één betekenis lijken te hebben. Zo is het ook hier. In het Engels zouden ze zeggen, het is een beetje double talk. Soort dubbeltaal. Waar je twee kanten mee uit kunt. Nou, zo is het hier ook. Nee, in het begin nog niet. In het begin zegt Abraham rechtuit hoe de zaken staan. Hij zegt, ik ben een vreemdeling en een bijwoner bij u. Geef mij nu een erfbegrafenis, dat wil zeggen een stuk land dat ik erfelijk mag bezitten, opdat ik mijn doden van voor mijn aangezicht begraven. Maar dan beginnen die Hethieten met hun dubbelzinnige politieke spraakgebruik. Ze zeggen, hoor mijn heer, gij zijt een vorst gods in ons midden. Ze geven hem een compliment, ze prijzen hem hoog. Begraaf uw doden in de keur onzer graven. Ze zeggen, neem uw doden en begraaf hem maar op de beste begraafplaats hier in de omgeving. En niemand zal zijn graf voor u weren dat gij uw doden niet zoudt begraven. Iedereen zal erin toestemmen dat u uw vrouw in het graf van een van ons zult begraven. Maar er zit een adder onder het gras. Want ondanks hun beleefde taal wijzen ze Abrahams verzoek gewoon af. U krijgt geen graf. U mag het dan nog wel in het graf van een van de anderen begraven. Maar met hun beleefde woorden hebben ze het verzoek afgewezen. En dat zou betekenen dat Sarah begraven moet worden in het heidense graf, geheiligd en gewijd door heidense afgodische gebruiken van een van die Hethieten. Dat zou ook betekenen dat het graf van Sarah niet veilig zou zijn voor grafroof. Of wanneer iemand in later eeuw geboren die oude graven zou willen wegdoen, dan zouden de nakomelingen van Abraham daar niets tegen kunnen doen. En vandaar dat Abraham hier geen genoegen mee neemt. Maar u ziet het, Abraham past zich aan de gebruiken van die mensen. Hij staat op en buigt zich neder voor het volk des lands, diep in het stof. Eerbiedig. En hij zegt, is het met uw wil dat ik mijn doden begraven van voor mijn aangezicht, zo hoort mij en spreekt voor mij bij Efron, de zoon van Zohar, dat hij mij geven de spelonk van Machpela, die aan het einde van zijn akker is, dat hij mij die om het volle geld geven tot een erfbegrafenis in het midden van u. Sommige uitleggers hebben bij deze woorden gedacht, wel wist Abraham dan niet dat Efron onder die oudsten zat? Ja, natuurlijk wist Abraham dat wel. Maar dit is het spraakgebruik. Kijk, Abraham mocht als vreemdeling, als bijwoner, dat betekent als man zonder rechten, mocht hij die oudsten niet rechtstreeks aanspreken. Hij moest de raad van oudsten in zijn geheel aanspreken, zo waren de gebruiken. En dan moest de leider van die raad zijn voorspraak zijn bij die man die spelonk bezat, bij die Efron. En zo vraagt Abraham, wees mijn voorspraak bij Efron dat hij mij die spelonk van Machpela verkopen. Abraham is wel heel eerbiedig. En hij beseft zijn afhankelijke positie. En hij voegt zich ook naar de gebruiken. Want beleefdheid is ook een kenmerk van iemand die de Heere vreest, zegt de Bijbel. Maar Abraham is wel heel direct. Hij zegt, die spelonk wil ik kopen. En voor het volle geld. Kijk, en dan neemt Efron het woord. Want zoals het voor een vreemdeling niet geoorloofd was om zich rechtstreeks tot de oudsten te wenden, zo was het voor zo'n oudste wel geoorloofd om zich rechtstreeks tot Abraham te wenden. En dan gaat opnieuw het steekspel van woorden verder. Efron zegt: nee, mijn heer, hoor mij. Die akker geef ik u. En ook de spelonk die daarin is, geef ik u. Voor de ogen mijns volks geef ik u die. Begraaf uw doden. Moet u op twee dingen letten. Het lijkt erop alsof deze Efron zegt: nou, ik geef hem u die. Maar dat bedoelt hij niet. Deze Efron heeft heel nadrukkelijk gehoord dat Abraham gezegd heeft: ik wil hem hebben voor de volle prijs. En straks zal blijken dat hij hem ontzaggelijk veel geld vraagt. En niet alleen lijkt het alsof deze Efron zegt: ik geef hem u. Maar bovendien moet u erop letten dat hij zegt: nee, ik wil niet alleen die spelonk verkopen, maar ook het gebied daaromheen. Efron ruikt een zeer voordelige transactie. En een spelonk alleen, ja, daar kan hij niet zoveel voor vragen. Maar hij wil ook het gebied eromheen met de bomen. En alles wat erbij is, wil hij verkopen. Voor grof geld. En dan buigt Abraham zich opnieuw neer. En dan zegt hij tot Efron: hoor mij, ik zal het geld van de akker geven. Neem het van mij, zo zal ik mijn doden al daar begraven. En dan leest u dat merkwaardige woord dat Efron zegt: nou, wat zijn nou 400 sikkelen tussen mij en tussen u? Begraaf slechts uw doden. En dan heeft Abraham gehoord: 400 sikkelen. En dat is een enorm bedrag. We moeten voorzichtig zijn, omdat wij met onze maatstaven die oude muntsoorten niet kunnen berekenen. Maar als u bedenkt dat in de tijd van Jeremia een hele akker, een vruchtbare akker, Jeremia 32, voor 17 sikkelen zilver verkocht werd. En als doorgaans het geld, ja, met de loop van de eeuwen iets minder en iets minder waard wordt. Dan zegt u 400 sikkelen zilver. Dat is een enorm bedrag. En Abraham telt het zonder meer neer. Abraham was een rijk man. Abraham kon het doen. Maar Abraham denkt niet af. Waarom niet? Wel, er zijn verschillende verklaringen voor te geven. Zelf denk ik bij voorkeur aan deze. Abraham wist dat nu hij stond voor de begrafenis van Eva, dat het niet juist zou zijn om hier te gaan afdingen. Er was iets van het ontzag voor de majesteit van de dood. Dat doe je bij het kopen van een graf niet. Maar dieper nog ligt deze reden. Abraham koopt hier voor het eerst, en voor het laatst trouwens ook, een stuk grond wat tot het land van Kanaan behoort. Het land waarvan hij van Gods wegen geloven mag, dat hem dat tot een erfelijke bezitting zal worden. En Abraham zegt: wel, ik koop nu dit stuk land met een graf en een spelonk. Ik koop dat nu voor grof geld, voor een dure prijs. Maar ik koop het in het geloof dat niet alleen dit stukje grond rond de spelonk van Machpela, maar heel het land, van de zee tot aan de woestijn en van het uiterste noorden tot Berseba in het diepe zuiden, dat zal mijn eigendom zijn, want de Heere heeft het gezegd. En zo gaat u ontdekken wat voor geestelijke betekenis de dingen hebben die hier plaatsvinden. Abraham, die in de belofte door de Heere erop gewezen was dat hij heel het land tot een erfelijke bezitting zou ontvangen. Hij ontvangt hier, en dat moet hij voor grof geld kopen, een stukje grond. Maar dat stukje grond, dat koopt hij in het geloof, in het besef dat niet alleen dit stuk grond, maar straks heel Kanaan zijn eigendom zal zijn. God zal het hem geven. Geloof dat de Heere die de ene belofte vervuld had, namelijk hem een zoon had gegeven, ook die andere belofte zou vervullen, dat het land zijn eigendom zou worden. En iets van die dingen komt ook in Abrahams hart naar boven, als hij een spelon koopt om Sara te begraven. Laten we nog even opletten dat Abraham dus heel veel geld ervoor over heeft om zijn vrouw te begraven. U leest in de Bijbel een enkele maal een toespeling op de zogenaamde lijkverbranding. Crematie noemen we dat tegenwoordig. Maar er wordt altijd in negatieve termen over gesproken. Het is iets wat ook bij de Canaanieten in die tijd wel voorkwam, al was het niet algemeen gebruik. Maar voor de Bijbel heilige, voor het woord van God in het Oude en Nieuwe Testament, is de enige aanvaardbare weg van de lijkbezorging de begrafenis. Het ligt al in de oude woorden in Genesis opgesloten. Stof zijt ge. Stof van de aarde. En tot stof, stof van de aarde, zult gij wederkeren. En door de geschiedenis van de schriften heen leest u dat allen van wie we lezen in het volk van Israël die gestorven zijn ook begraven werden. Sara werd begraven, Abraham werd begraven, Jacob werd begraven, Jozef liet zich begraven en ook de Heere Jezus Christus is begraven. En bijzonder die begrafenis van de Heere Jezus Christus, de grote zoon van Abraham, heeft het graf geheiligd. En dat wil zeggen, gemeente, dat in het licht van de schriften er maar één weg is. Dat is de weg van de begrafenis. Het graf is geheiligd door de begrafenis van Gods kinderen, van Abraham, Isaac en Jacob. Het graf is nog veel meer geheiligd door de begrafenis van de Zoon van de levende God. En vandaar dat al die andere vormen, met name de vorm van crematie, die lange tijd in opmars is geweest en waarschijnlijk nog steeds is, in het licht van het woord afgewezen moet worden. Dat zegt ook dit gedeelte. Maar Abraham heeft niet alleen dat stuk land gekocht met die spelonk om zijn vrouw Sara te begraven. Dat was natuurlijk de eerste gedachte en de eerste bedoeling van die koop. Hij heeft ook, nu de omstandigheden zo liepen, gezien: wel, nu mag ik dit deel van het land ontvangen als een erfelijke bezitting. Vandaar dat er staat in het hoofdstuk telkens en telkens een erfbegrafenis. Iets wat mijn eigendom is. Iets waar ik ook heen trek. Naar het noorden of naar het zuiden. Iets wat mijn eigendom is en wat officieel door de oudsten als eigendom aanvaard is. En waar niemand de hand aan mag leggen. Waar Sara begraven mag worden. Waar ik begraven mag worden. Waar Isaac begraven mag worden. Het is een erfelijke begrafenis. En daarin ligt iets van het geloof van Abraham. Want hij weet dat, ook al bezit hij nu maar een paar vierkante meter grond rondom een graf, dat is het onderpand dat hij eens het hele land erfelijk zal bezitten en dat zijn kinderen in dit land zullen wonen. Wat een onderpand, niet? Een stuk grond met een graf. Dat is het teken dat God zijn belofte houdt. Wel, een onderpand, dat was in het Oude Testament meestal het beste. als je een onderpand gaf, omdat je een lening wilde afsluiten, nou dan zorgde je wel dat je het beste, dat je iets kostbaars gaf. Abraham ontvangt ook een onderpand. Een stuk grond met een graf. En dat is het onderpand voor Abraham dat God de belofte zal vervullen. En dat God hem straks heel het land erfelijk zal doen bezitten. De erfbegrafenis is een onderpand van het erfdeel van het hele land van Kanaan. Abraham, wat moet je dan wel een geloof hebben? Als je zo lang hebt moeten wachten en nooit gezien hebt dat dat land je eigendom werd en nu dit graf nog duur moet kopen. Wat moet je dan wel een geloof hebben? Maar Abraham leeft in het geloof en hij zegt, ik geloof dat de God die Isaac aan mij gegeven heeft, dat hij mij tot een groot volk zal maken. Ik geloof dat diezelfde God mij ook dat hele land in erfenis zal geven. Kijk, en daar hebt u nu een kenmerk van het echte geloof. Het echte geloof, dat leert van de omstandigheden afzien. Het echte geloof, dat klemt zich vast aan het spreken van God. Aan het woord van God. Aan de belofte van God. Dat leeft op de belofte en uit de belofte. En al is dan alles tegen, al zie ik van de vervulling van die belofte zo heel weinig, al lijkt het allemaal zo anders te gaan als dat ik dacht, al wordt het soms zo beproefd, Abraham zonk in het geloof op het spreken van God. En hij wist het, ook al zie ik het nu niet. Al zie ik nu alleen maar een klein stukje grond wat ik duur gekocht heb met een graf waar Sarah begraven wordt. Toch aan uw zaad zal ik dit land geven. Abraham geloofde God. Kennen wij ook iets van dat geloof? Dat geloof wat dwars door alle tegenspoed heen, beproeving heen, onmogelijkheden heen, toch zinken mag op het spreken van God. Want dat is het ware geloof. Om de vaste grond te vinden. Niet in onszelf, want bij ons zijn er geen vaste gronden. Alleen maar zandgronden. Maar om nu als een arme verloren zondaar te zinken op de genadige belofte van God. En te vertrouwen op zijn toezegging. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Dat is geloven. Ook al zie je er niets van. Ook al sta je voor een graf. En dan is er niet alleen maar dat geloof van Abraham. We zeiden, er is ook nog hoop. Want kijk, door heel die geschiedenis heen loopt ook deze gedachte. Dat leest u wanneer Abraham bij die oudsten van de stad Hebron komt. Dan zegt hij, wel, ik ben eigenlijk een rechteloze. Ik ben een vreemdeling, een bijwoner. Ik heb geen bezittingen. Ik heb door jullie goedheid al die jaren hier in dat land mogen doorbrengen. Maar nu vraag ik om een stuk land erfelijk te bezitten. Dat is Abraham geweest, een vreemdeling. Zo is hij uit Ur der Chaldeeën geroepen, om in een vreemd land als vreemdeling te gaan verkeren. En dat is hij tot dit moment gebleven, ja dat zal hij tot zijn einde, tot zijn sterven toe blijven. Vreemdeling, in een vreemd land. Abraham heeft de belofte ontvangen. En soms is die belofte geweldig beproefd. Hij heeft de belofte ontvangen dat hij tot een groot volk zal worden en dat dit volk in dit land zal wonen. Maar hij ziet er zo weinig van. Hij blijft vreemdeling. En dan weten we uit de Bijbel wat dat betekent. Dat Abraham vreemdeling is. Het laat zien, zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën hoofdstuk 11. Dat Abraham de vader van alle gelovigen een vreemdeling geworden is in een vreemd land. En waarom moest Abraham nu zo rondzwerven in dat vreemde land? Waarom duurde het zo lang voordat hij een zoon kreeg? En waarom duurde het helemaal zo lang voordat hij dat land erfelijk ging bezitten? Waarom heeft hij heel zijn leven lang eigenlijk niets van dat land bezeten, behalve deze paar vierkante meter met dat graf? Wel, zegt de apostel, Abraham is een vreemdeling geweest en gebleven, omdat God dat wilde. Opdat Abraham als vreemdeling hier op aarde zou leven en zou uitzien naar een beter vaderland. Abraham heeft hier geleefd door het geloof als vreemdeling, want hij verwachtte een stad die fundamenten heeft. Welke stad? Jeruzalem hier op aarde? Nee. Abraham zag uit naar de toekomstige stad van God, naar het eeuwige Jeruzalem. Abraham zag uit naar de stad die fundamenten heeft, welker opperste bouwheer en kunstenaar God is. Kunstenaar, architect staat er in het Grieks. Architect en bouwer is God. God heeft die stad ontworpen in alle eeuwigheid. En God bouwt die stad. En die eeuwige stad, daar was Abraham naar op weg. Dat was het diepste geheim van Abrahams leven. O ja, hij zag uit naar de vervulling van de belofte, naar de geboorte van zijn zoon. Hij zag er ook naar uit dat die andere belofte in vervulling zou gaan, dat het volk in Kanaan hier op aarde zou wonen. Maar boven dat alles uit zag hij uit naar de eeuwige toekomst, naar de stad die fundamenten heeft. En als Abraham hier een stukje Kanaan ontvangt, voor veel geld, met een grafspelonk erop, dan is dat niet alleen maar een onderpand dat zijn volk straks in dit land hier op aarde zal wonen. Maar, zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën, dan is dat veel dieper nog een onderpand van de eeuwige stad. Dat door de dood en door het graf heen Abraham hoop ontvangt op het nieuwe Jeruzalem. Eenmaal zal ook ik hier begraven worden. Maar door de dood heen zal ik thuiskomen. Eeuwig thuiskomen. In de stad die fundamenten heeft. En misschien heeft hij zo Sarah wel nagestaard toen ze bijgezet werd in dat graf in de spelonk van Machpela. Sarah, je bent me een eeuwigheid voor. Je bent binnengegaan in de stad die fundamenten heeft. Heb u dat ook wel eens gehad? Als u stond bij het graf van een kind van God. Dat heimwee. Dat heimwee. Mijn broeder, je bent me een eeuwigheid voor. Want Gods kinderen gaan in de stad die fundamenten heeft. En dat kan iemand hier op aarde die nog bij de strijdende kerk behoren mag. Zo met heimwee vervullen. Ja, de vraag dringt toch heel nadrukkelijk dan. Als we over dat heimwee spreken. Kennen we dat verlangen naar die stad? Nee, dan niet in de zin zoals dat heel algemeen wel heerst ook binnen christelijke kringen. Ik hoop dat ik eens naar de hemel zal gaan, want dat verlangt iedereen immers niet. Maar kennen we dat levende, gelovige, hopende verlangen? Omdat we hier op aarde vreemdelingen geworden zijn. Omdat we hier op aarde door God krachtig, door zijn geest werden bewerkt. Omdat we tot bekering kwamen en het levende geloof ontvingen. Want dat is nodig. Willen we dat verlangen naar de hemel en die hoop op de eeuwige zaligheid kennen. En als u die bekering mist en dat vreemdelingenleven, zodat u hier op aarde leeft en ook leven moet en uw roeping verstaat, maar toch de pinnen van uw levenstent niet te diep in deze aarde kan staan, want u bent een vreemdeling. De rust is elders, het vaderland is elders. Ja, dan kent u iets bij momenten van die hoop en van dat verlangen. Maar als u die bekering mist, dan leeft u voor eigen rekening. En laat het dan heel duidelijk zijn, gemeente. Het graf van Sara zegt tegen mensen die voor eigen rekening staan, voor jonge mensen en voor ouderen, ook u moet sterven. Iedere begrafenisstoet, ieder graf dat gedolven wordt, zegt tot onbekeerde mensen, ook u moet sterven. En sterven is God ontmoeten. En als u door al die roepstemmen die er ook binnen de gemeente de laatste jaren zo nadrukkelijk geweest zijn, niet bent verbroken. Als het woord, het evangelie van Gods genade u niet verbrak. Als u zo doorleeft en zo door kunt leven, wat zal het ontzettend zijn. Als u zonder God en zonder Christus leeft en sterft. Mijn beste vriend, u komt om. En mijn zwakke woorden zijn niet bij machten te beschrijven wat dat inhoudt. En daarom in het licht van het graf van Sara. Van die paar vierkante meter aarde met de spelonk. Een heenwijzing naar het feit dat u en ik eens moeten sterven en eens onze laatste rustplaats hier op aarde zullen vinden. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven en eeuwig zonder God de eeuwigheid aandoen? O, bekeert u nu het nog kan. En als u zegt, ja, ik weet niet hoe, ik weet niet. Ach, leg die nood aan de Heere voor en smeek om zijn genade. Maar die genade ontvangt, ja, die leert vreemdeling worden. Daar komt een breuk in je leven. Je kan niet met alles meer mee. Je wordt in zekere zin een eenling. Nee, niet dat je vreemd gaat doen, dat hoeft niet. Maar wel vreemdeling worden. Een vreemdeling waarvan Psalm 39 zegt, een vreemdeling bij God. En die vreemdelingen komen net als Abraham thuis. In de stad die fundamenten heeft. Abraham heeft ernaar verlangd. Heeft erop gehoopt. En zijn hoop was gefundeerd op het bloed van Christus. En op de liefde van God. En Abraham is thuis gekomen. In de stad die fundamenten heeft. Net als Sara eerder. Nee, niet omdat Abraham het er zo goed had afgebracht. Maar door genade alleen. Door geloof alleen. Door de hoop alleen. Zo. En Abraham heeft, toen hij kwam aan het land van de eeuwigheid, alle eer en lof aan God en aan Christus toegeschreven. En God zegt het. Ik waak over dat graf daar in Machpela. Ik waak over het lichaam van Sara. Ik waak over het lichaam van Abraham. Want het graf van Gods kinderen, ook die graven daar in Machpela, zijn door God geheiligd en worden door Christus bewaard. En straks komen Abraham en Sara. En allen die de Heere vrezen, bij de opstanding der doden uit hun graven, volmaakt, rein, om eeuwig God te dienen, eeuwig Hem te loven. Voor hen is de dood geen betaling, maar een afsterving van de zonde en een doorgang tot in het eeuwige leven. Kostelijk is in de ogen van God de dood van zijn Sara's en de dood van zijn Abraham's. Want de Heere heeft zijn kinderen zo graag bij zich. En hij heeft Sara geroepen. En Abraham bij het graf van zijn vrouw zal er iets van beseft hebben. Straks roept God ook mij. Abraham verwachtte een stad. Een stad die fundamenten heeft. U ook. Door het geloof. Door de genade. Ach, alleen door het geloof zullen we deze hoop kennen en zullen we die stad bereiken. Want zij die geloven gaan in de vreugde huns Heren. Amen. Zullen we eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we naderen tot u aan het einde van deze dienst. En ook aan het einde van deze dienst is er alle reden om uw naam dank te zeggen. U hebt ons door willen helpen. U hebt ons ook stil willen zetten bij dit ontroerende gedeelte uit uw woord, waar het gaat over sterven en begraven. O Heren, laat de roepstemmen die er van sterven en begrafenissen uitgaan, ook van deze begrafenis van Sara geheiligd worden aan ons hart. En geef ons te verstaan dat we zo niet sterven kunnen zoals wij geboren zijn. Dat bekering en wedergeboorte noodzakelijk is. O Heere, bindt u dat op ons hart. En niet alleen bindt u het op ons hart, maar leer het ons ook. Door de werking van uw woord en van uw geest, wat het betekent om u te zoeken, u te vrezen, u te kennen, om vreemdeling te zijn hier op aarde en om dat heilig heimwee bij momenten te leren kennen naar u en naar de gemeenschap met u. Want dat leert u al uw kinderen. Hoe ingezonken en zwak het ook op momenten kan zijn, dat heimwee, Heere, als het er is, wil u het versterken. En als het er niet is, wil u het schenken in de weg van wedergeboorte en bekering. Ga met ons, breng ons veilig thuis, zegen ons, ook deze week, en denk aan ons allen in uw gunst. Wil ons sterken bij ons werk, wil de kinderen zegenen op school. Denk aan allen die niet meer kunnen werken of door ziekte verhinderd zijn, wil u ook hen nabij zijn. En schenk ons allen uw zegen. Breng ons bijeen komende zondag. We vragen het uit genade in de vergiffenis van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen Psalm 105 vers 7. Hij sprak, ik zal de schoonste landen. Ik zal Canaan leveren in uw handen. Psalm 105, het zevende vers, zingen we als slotzang. Nog een mededeling, gemeente. Ik denk dat ik er goed aan doe om morgen maar niet te catechiseren. U hebt begrepen dat mijn stem niet is wat het normaal is. En ik denk dat ik morgen beter een dag rust kan hebben. Ik hoop de Bijbelkring wel te kunnen doen, als het zo blijft. Maar ik denk dat 3 uur catechiseren morgen net te veel zou zijn. Verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede en draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.